Verpleegkundigen en verzorgenden vormen de grootste beroepsgroep van Nederland. Het afgelopen jaar werd nogmaals duidelijk hoe belangrijk ze zijn voor onze samenleving. Maar wat weten we nou eigenlijk over hun werk en over de geschiedenis van hun beroep? Wat maakt het dat hun werk zo cruciaal is, maar vaak toch zo onzichtbaar in de geschiedenisboeken? Om dat uit te zoeken ga ik in gesprek met verpleegkundigen en verzorgenden uit het veld en duik ik samen met jonge onderzoekers in de geschiedenis en de toekomst van de zorg. Ik ben Hugo Schalkwijk, jonge historicus van het jaar 2020 en dit is de Jonge Historici podcast, jouw geschiedenis, onze zorg. Met in deze aflevering, hoe kan het ook anders, de COVID-19-pandemie. Weet je nog, het was 2020, vooraf nog bestempeld door de World Health Organization als the Year of the Nurse. Dit omdat Florence Nightingale, moeder van de moderne verpleegkunde, in dat jaar haar 200ste verjaardag vierde. Dat verpleegkundigen en verzorgende zo'n hoofdrol zouden spelen, hadden we niet kunnen bedenken. We stonden voor ze te klappen op het balkon en zagen de frontlinieberichten uit het ziekenhuis elke dag op tv. Tijdens de eerste coronagolf stond de zorg midden in de belangstelling met de verpleegkundigen voorop. Ze werden gebombardeerd tot helden. Een titel die vaak met enig ongemak werd ontvangen. Waar kwam deze plotselinge waardering voor de zorg vandaan? En hoe ga je daar als verpleegkundige mee om? Heeft corona de waardering voor de zorg voorgoed veranderd? Hierover praat ik met Kim Henkels de Lange, IC-verpleegkundige in een groot ziekenhuis in Amsterdam, en Lisa Pijnakker, masterstudente antropologie aan de Universiteit Utrecht. Kim, ik begin even bij jou. Hoe denk jij dat de gemiddelde werkdag van Lisa eruit ziet?
Ja, beeld heb ik eigenlijk van de antropoloog dat ze de jungle ingaat en daar kleine stammen gaat beoordelen. Of observeren eigenlijk meer, niet beoordelen, observeren. Maar ja, dat zal nu in ieder geval niet gaan. En ja, aangezien ik weet dat je ook in de verpleegkunde gaat, kun je waarschijnlijk heel veel culturen observeren. Maar ja, interviewen denk ik en lezen en onderzoek doen.
Klopt dat een beetje, Lisa?
Ja. Absoluut, ja. Nu zit ik midden in mijn veldwerk, dus dan ben je heel veel bezig met interviewen. Helaas ook heel veel met transcriberen, dus dat is het saaiere gedeelte ervan. En het beeld klopt wel een beetje. De antropologie komt ook vanuit het idee dat je echt naar een ander land toe gaat om daar een andere cultuur te leren kennen of te bestuderen. Vooral niet te beoordelen, dat is een beetje het idee. Maar tegenwoordig, echt de afgelopen decennia, is het steeds meer dat je zegt van ik blijf ook in mijn eigen cultuur. Want alles om ons heen is cultuur. Dus om dat te beoordelen of te onderzoeken en te bekijken. En vooral mensen zelf ook aan het woord te laten en proberen verhalen te vertellen. Dat is een beetje het idee.
Oké, en Lisa, hoe denk jij dat een gemiddelde werkdag van Kim eruit ziet?
Ja, dat is ook een hele goede vraag. Want normaal gesproken hoort bij de antropologie dus om participerende observatie te doen. Dat ga je dus echt naar de mensen toe proberen. Je onderdeel te zijn van hun dagelijks leven. Maar vanwege de aard van de COVID-crisis kan dat helaas niet. Dus moest ik voornamelijk interviews doen. Op basis daarvan heb ik wel een idee gekregen. En ik denk in de praktijk dat je heel veel bezig bent met... Ja, de zorg voor de patiënt, hè? Heel veel technische handelingen, ook veel administratie, overzicht houden.
Klopt dat een beetje, Kim? Kan jij even vertellen hoe gemiddeld gezien, normaal gesproken dus, een werkdag van jou eruit ziet op de IC?
Nou ja, je omschrijving klopt eigenlijk wel. Het is natuurlijk echt heel erg de zorg voor patiënten. En normaal gesproken, dus pre-corona... ben ik als IC-verpleegkundige, heb ik 1 of 2 patiënten die ik verzorg. En verpleeg, ja, en daar kan je dus echt de hele dag mee bezig zijn met 2 patiënten. Wat je doet, je houdt continu alle vitale functies in beeld, in de gaten. Dus je kijkt naar de hartslag, naar het ritme, naar de snelheid, naar de bloeddruk, naar de zuurstofgehalte van het bloed. Je kijkt hoeveel iemand plast, je kijkt hoe iemand eruit ziet qua kleur. En al deze dingen die variëren echt de hele tijd op de IC. Dus daarom is het ook echt intensieve zorg. En je hebt natuurlijk ook veel contact met de naaste van de patiënt. Dat was in ieder geval normaal gesproken. Gelukkig is dat nu ook weer wat meer teruggekomen. Dat was in de tijd van begin van COVID anders. Maar dus je hebt contact met de naaste, je overlegt met de arts. Je hebt de fysiotherapeut die langskomt, de ergotherapeut. Je moet mensen uit bed halen, je moet ze wassen. En ook heel veel ondersteunen. Ook psychisch, zeg maar. Want als je daar ligt, dan ga je wel door iets heen.
En wat hebben mensen zoal dat ze op de IC terechtkomen?
Ja, er is een formele definitie. Je moet geloof ik, je moet meerdere organen hebben die uit zijn gevallen. Je hart die niet meer goed functioneert, je nieren. En dan eigenlijk een combinatie daarvan. Ja, dus van alles. Om weer terug te komen op de vraag was geloof ik waarmee liggen ze. Ze liggen met hartaanval, met operaties, met problemen. Naar een darmoperatie. Het is heel divers.
Dat klinkt in ieder geval ook als een enorme verantwoordelijkheid die je dan als verpleegkundige moet dragen. Heb je altijd al verpleegkundige willen worden vroeger?
Nee. Ik was zeg maar de zwevende student. dus ik was echt, ik wil even nadenken hoor, 27 toen ik startte met de opleiding, gewoon voor verpleegkunde. En ik had, als ik 17 was en ik die moment dat je dan de studiekeuze moet, dan had ik echt nooit aan verpleegkunde gedacht. Want ik kan niet tegen bloed. En ik vind poep ook niet zo lekker. Dus dat was eigenlijk verpleegkunde is het niet. Dus allerlei andere dingen gedaan. Ook wat in de sociale wetenschappen, geesteswetenschappen, die hoek. Dat heb ik niet gehad. Maar toen ik op een gegeven moment ik weet niet, kwam het kwartje of zo, viel het.
Je vond het wel leuk nog? Het is zo leuk, maar je doet het nog steeds.
Ja, ik heb nu inderdaad net dit jaar ook mijn 12,5-jarig jubileum gehad in het ziekenhuis. En ik vind het heel erg leuk. Ik ben het echt gaan doen, omdat ik was dus zeg maar een beetje die zwevende persoon die niet zo goed wist wat ze wilde. En op een gegeven moment dacht ik, ik wil gewoon echt werk doen waarmee ik iets nuttigs doe en echt iets wezenlijks. Dat vond ik vooral belangrijk, want ik werkte op dat moment, ik weet niet hoeveel tijd, maar in een filmwinkel. Ik verkocht dvd's en op een gegeven moment toen was er een klant die had een bestelling en die bestelling was die binnengekomen en die ging echt helemaal uit zijn plaat. En toen was bij mij ook van, sowieso is het niet leuk om uitgescholden te worden. Maar toen dacht ik, sorry, als ik weer uitscholden mijn kuifje box, dat vind ik echt, het gaat echt nergens meer over. Dus toen besloot ik dat ik echt iets wat ik belangrijker vond. En dat vind ik dan de gezondheid en de zorg voor anderen.
Ja, en dat staat ook in heel scherp contrast met het beeld natuurlijk wat we van vorig jaar hebben gehad. Want je hebt het net al gehad over een dag op de een gewone dag op de IC. Maar vorig jaar was het natuurlijk in heel veel opzichten heel erg buitengewoon. Kan je ons meenemen naar die eerste begindagen van corona?
Dat is echt een jaar geleden. Het was wel heel bijzonder. Ik weet dat het er was echt een sfeer. Er was echt een sfeer op de IC. Er was een sfeer natuurlijk ook in de maatschappij. Maar ik weet echt nog heel erg goed dat ik de dag dat ik zeg maar binnen had de dagdienst. Ik had vrijdag een dagdienst gehad. Toen was het al wel dat het gaat komen. En in het weekend was het er. We hadden onze COVID-patiënten. We hadden onze COVID-kamer. En toen ik de afdeling opkwam, weet ik ook echt, normaal gesproken dan de COVID-kamer, de toegang tot die kamer, die zie je. Als je de IC opkomt, dan is daar een deur. En nu, normaal gesproken kan je door die deur heen en dan is er niks aan de hand. Maar nu was die deur echt gebarricadeerd met van dat soort politielint-achtig iets. En dat was wel echt zo'n poef. Ik stond er maar van, oh my god, nu gaan we het krijgen. En dat had eigenlijk, ik kan niet helemaal voor anderen spreken natuurlijk, maar je merkte gewoon, er was echt een zinderende sfeer. En er was, volgens mij was gewoon heel veel, ik had heel veel adrenaline. Ik voelde, en dat klotste ook echt wel volgens mij door de gangen en tegen de plinten op. Het was heel energievol. En we hadden in één keer allemaal andere, normaal gesproken heb ik gewoon mijn collega's, dat zijn IC-verpleegkundigen, IC-artsen, ik heb een secretaresse die zit er, er zijn helpenden. Die ken je allemaal, die kun je ook herkennen. En nu hadden we allemaal outfits aan. Outfitten bedoel ik dan, nou, als je dus bij een patiënt bent, dan heb je dus een masker voor, muts op, spatbril op, handschoenen, schort. Dus je kan eigenlijk bijna niemand herkennen, zeker niet als je iemand niet al van tevoren kent. En er waren allemaal nieuwe collega's vanuit het hele ziekenhuis. Die kwamen bij ons op de IC, ja, als buddy, als helpende, als ondersteuner. Dus het was, ja, het was bizar. Het was heel vol en heel...
Ja, het klinkt op zich... Dat je ook op een paar uur best wel positief terugkijkt op die periode. In ieder geval op het gevoel. Als ik je zo zie praten.
Ja, misschien ook in tegenstelling van wat het nu is. Het was geen vervelende. Natuurlijk, het was wel een hele vervelende periode. Omdat het voor mensen en voor de maatschappij en voor mij er allemaal heel naar was. Maar nee, die periode was niet vervelend om te werken.
Je verklapt net al een beetje dat er is een tegenstelling. Het is nu... Minder.
Ja, die energie is er zeker uit. Ja, ja
kan ik me voorstellen. Het is een beetje alsof je van een 100 meter, 200 meter, 400 meter sprint gaat en die finishlijn wordt maar verlegd.
Ja,
en
die elke keer dat ik weer, we wordt weer verlengd. Oh, we hebben tweede golf. Nee, nee, dat is een hele goede.
We zitten op het moment van opnemen van deze podcast midden in de derde golf. Volgens mij vonden sommige mensen het zelfs nog steeds de tweede golf, omdat er gewoon zo weinig pauze zat tussen de tweede en de derde golf. Maar Kim, is jouw werk nu eigenlijk net zo zwaar als tijdens die eerste golf?
Nee, het is nu zwaarder. Eigenlijk wat ik al aangaf, was dat er in het begin was er die energie, die adrenaline. Iedereen wilde gaan, iedereen wilde extra werken. Diensten waren no time, open diensten waren no time opgevuld door verpleegkundigen. En dat is nu dus absoluut niet zo. We zitten als verpleegkundige in een appgroep en daar worden dan berichtjes gedaan. Deze diensten staan nog open. En dan een paar dagen later, de diensten staan nog open. Vanavond staat de dienst nog open. En ik merk het bij mezelf ook. En iedereen is er helemaal klaar mee. Ik ben er ook wel helemaal klaar mee. Deze is zwaarder dan...
Maar dan gaan we ook alvast, want we hebben het al even gehad over die waarderingen en in het centrum van de belangstelling staan. Dat staat mij in ieder geval nog echt heel erg bij van die eerste periode. Ik heb het natuurlijk vooral vanuit het huis meegemaakt. Lisa, jij bent bezig met een onderzoek naar de maatschappelijke waardering van verpleegkundigen. Kan je een beetje vertellen wat jouw onderzoek inhoudt?
Ja, ik ben inderdaad bezig met een onderzoek naar de ervaringen van maatschappelijke waardering van verpleegkundigen. En dat is eigenlijk waardering in de breedste zin van het woord. Dus waardering in, krijg je bijvoorbeeld een kaartje van een van je patiënten. Waardering als in hoe voel jij je gewaardeerd door het salaris dat je krijgt voor je werk. Maar ook waardering van het klappen dat we bijvoorbeeld gezien hebben in maart van de eerste golf van de corona. En hoe ervaren verpleegkundigen dat zelf? Want ik zag dat er heel veel over gesproken werd. En ik dacht, ik heb nu de mogelijkheid om een onderzoek neer te zetten. Laat ik proberen eens met verpleegkundigen te spreken en te kijken hoe het er echt aan toe gaat.
Ja. En hoe doe je dat precies? Ga je dan gewoon mensen bellen? Ga je naar een ziekenhuis mailen? Hoe pak je dat aan?
In dit geval ben ik echt voornamelijk heel erg bezig met interviews. En juist omdat dat dus mijn belangrijkste bron van die data is ben ik echt langere tijd in gesprek, waaronder dus ook met Kim een paar weken terug, om te kijken van hoe ervaar jij dat nou? Dus dan gaan we dus over het gebruik van het woord held, dat klappen, frontliniewerkers. En dan gaan we het daar gewoon over hebben. Wat betekent het voor jou?
En hebben die verpleegkundigen allemaal een beetje dezelfde verhalen? Of hoor je ook echt wel significante verschillen tussen sommige mensen?
Net zoals alle groepen mensen zijn verpleegkundigen ook geen homogene groep. Dus het is niet alsof ik elke keer weer precies hetzelfde antwoord krijg van iedereen ging klappen en dat vond ik heel bijzonder en daardoor kreeg ik extra energie van mijn werk. Sommige mensen die zeggen dat, van dit vond ik gaaf, vond ik een mooi gebaar. Andere mensen die zeggen, ik voel me daar gewoon echt heel ongemakkelijk bij. Want ik ben een professional. Waarom wordt er voor mij geklapt op dit moment? Dus er zijn verschillende antwoorden die... Er zit ook wel een bepaalde lijn in. Dus bijvoorbeeld wat ik net benoem over dat zijn van een professional. Dat krijg ik wel veel terug ook. binnen de verpleegkundigen die ik spreek voor dit onderzoek.
Ja, we hebben het dus de hele tijd ook een beetje over die plotse waardering. En dat impliceert dus ook een klein beetje dat dat iets is wat er eerst niet of minder was. Hoor je dat terug?
Ja, nou, bijvoorbeeld in 2019 hebben verpleegkundigen ook geprotesteerd voor betere salarissen. Daar is vrij weinig feedback op gekomen op dat moment. Vrij weinig aandacht voor geweest. Ik heb veel teruggekregen dat het een beetje gek voelt. Dat je dan dus op dat moment, in één moment staat te protesteren daarvoor. En vervolgens in maart, het jaar daarop, ineens iedereen voor je staat te klappen. Terwijl er in jouw werkomstandigheden, ja, er is die adrenaline, er is van alles aan de hand. Maar verder is er aan zich weinig veranderd. Jij doet nog steeds hetzelfde soort werk, natuurlijk. En dat was ook een reden voor mij om überhaupt dit onderzoek te gaan doen. Er is heel veel aandacht, maar wat is er nou echt aan de hand? Ja, dat is heel interessant om naar te kijken.
Ja. Kim, herken jij dit ook een beetje, wat Lisa beschrijft?
Ik denk dat ik een redelijk fanatieke verpleegkundige ben wat betreft het vak verpleegkunde. Dus in 2019 was ik inderdaad vrij actief op de Jaarbeursplein en met spandoekjes en in het ziekenhuis bezig worden voor een beet cao. Ja, en dat je dan in 2020, zeg maar, een paar maanden later in één keer zo in de spotlights staat, dat was wel apart.
Beschrijf dat gevoel eens. Hoe reageert jouw omgeving daarop? Heb je ook commentaar gekregen uit je directe omgeving over jouw werk?
Is mijn directe omgeving natuurlijk. Die krijgen best wel veel mee. Want ik vertel soms gewoon zoals iedereen, denk ik, ook wel wat ik meemaak op mijn werkdag. Maar het was bijvoorbeeld wel heel bijzonder. In die eerste weken kreeg ik. Elke week kreeg ik een bos bloemen of een kleinigheidje of sowieso kaarten. En uiteindelijk bleek dus, dat merkte ik eigenlijk een paar weken later, dat het wel heel structureel wekelijks iets was, dat mijn zwager dit had georganiseerd. Dat hij, zeg maar, de gezamenlijke vrienden had gemobiliseerd om mij elke week een cadeautje te sturen als hart onder de riem. Maar het mocht dan niet blijken dat dat georganiseerd was. Dus dat was heel erg bijzonder.
Vond je dat leuk? Was dat leuk om te zien? Of had je toch ergens ook wel iets van, oh ja, we hebben vorig jaar nog geprotesteerd op de Jaarbeursplein en nu zien we in één keer allemaal spandoeken.
Ja.
Dat ook wel een beetje.
Dat zeker ook wel, ja. En zeker met die heldenassociatie, dat was.
Ja, want waar ik dan heel erg geïnteresseerd in ben, is ook inderdaad om te kijken van waar komt die waardering inderdaad precies vandaan. Hoe verhoudt ze dat natuurlijk historisch gezien? Hè? Dat vind ik dan heel leuk om te weten als historicus. Want als we dan teruggaan naar andere pandemieën, daar heb ik natuurlijk het afgelopen jaar best wel veel over nagedacht en ook wel veel over gelezen. Dan zie je toch dat eigenlijk in elke pandemie die ik een beetje heb onderzocht in ieder geval, en ik heb veel onderzoek gedaan naar HIV-AIDS, maar ook wat naar de Spaanse griep bijvoorbeeld. Als je daar naartoe terugkijkt, dan zie je dat het werk van verpleegkundigen absoluut cruciaal is. Maar uiteindelijk is daar, zelfs heel cruciaal in de Spaanse griep, en ook in het begin zeker bij AIDS, was goede verpleegkundige zorg eigenlijk de enige mogelijkheid, de enige zorg die je zo'n iemand die ziek was kon bieden. Maar lees je daar achteraf over, in de geschiedenisboeken, is daar echt maar heel weinig aandacht voor. Het is bijna niet vastgelegd. Je vergeet het eigenlijk ook weer een beetje. Het wordt blijkbaar niet goed opgeslagen in ons collectief geheugen, om maar zo te zeggen. Waardoor we ook bij een nieuwe crisis dus eigenlijk weer een beetje vergeten zijn dat verpleegkundigen en verzorgenden inderdaad zo'n cruciale rol innemen. Volgens mij zei de president van de International Council of Nurses in 2018 nog, bij de 100-jarige herdenking van de Spaanse griep, dat zij, stel je voor we zouden een nieuwe Spaanse griep krijgen, toch wel heel bezorgd was. Omdat ze zei van we waarderen verpleegkundigen nog steeds en verzorgenden nog steeds niet goed genoeg. Ook eigenlijk een beetje de vraag aan jullie allebei. Van waar denken jullie inderdaad, dat is in één keer die waardering, waaar dat vandaan komt? Of beter gezegd, in hoeverre kan zo'n epidemie daar ook een beetje een duurzame verandering in dat imago van de verpleegkundige in die duurzame waardering teweeg brengen?
Er is heel veel aandacht geweest. En er zijn ook echt cameracrews op IC-afdelingen een kijkje in de keuken gaan nemen eigenlijk. Dus we hebben wel meer gezien dan dat we normaal gesproken zien van het verpleegkundig beroep. Dus ik zou me wel kunnen voorstellen dat het ook een bepaalde impact heeft ten opzichte van bijvoorbeeld 100 jaar geleden toen die cameracrews en die beelden er nog niet waren.
Ja, ik kan me ook voorstellen dat verpleegkundigen hier zelf ook een belangrijke rol in hebben. In die zin dat nu hebben we al die camera's en kranten en weet ik allemaal wat. Maar als je kijkt naar 2019, toen waren al die camera's en kranten en zo er ook. Er zijn onderzoeken gedaan waarin dan wordt aangetoond hoeveel verpleegkundigen in beeld komen. En dat is dan eigenlijk praktisch niet. Gewoon, ze worden niet genoemd in kranten, komen nauwelijks voor in journaals. En dat is natuurlijk in 2020 helemaal anders geweest. Met het mooie moment van Diederik Gommers ook bij, wat was dat? Dat televisieprogramma waarbij ze van plek ruilde. Wat ook super interessant is trouwens, dat ik nu wel Diederik Gommers noem, maar niet de verpleegkundige. En dat ik gewoon ook even niet op haar naam kom.
Rowan Marijnissen.
Ja, ik wil het zeggen wat erg, ik kan niet op haar naam komen.
Ja, dus we hebben wel meer gezien afgelopen jaar, ja. Ten opzichte van eerdere momenten.
We hebben meer gezien en ik denk dat daar, dat als je het dan over waardering hebt, dat zou dan een goede bijdrage kunnen, omdat mensen hebben kunnen zien wat verpleegkundigen doen. Want ik denk eigenlijk wel dat verpleegkundigen een heel gesloten beeld is. Hè. Toen ik als 17-jarige dacht ik ook van, nou, het is bloed prikken, poep opruimen. En dat beeld was best wel lang. En daarom is het ook zo leuk dat jij dan als antropoloog ook nu die cultuur wil bestuderen. Omdat je dan gewoon een beter beeld kan krijgen van verpleegkunde. Maar ja. Aan de andere kant weet ik dus ook weer niet of die pandemie daar ook weer heel erg bijdraagt. Want wat je nu ook ziet, is juist de beelden van de verpleegkundigen die eigenlijk slachtoffer zijn. He, die met die gezichten vol met littekens van die maskers. De vermoeide verpleegkundigen, de uitgestreden verpleegkundigen, is dat een woord? In ieder geval de... En die lieve verpleegkundige die de handen vasthoudt en die daar eigenlijk geen tijd voor heeft en die de familie niet te woord kan staan, terwijl ze dat zo graag zou willen. En dat is natuurlijk ook allemaal verpleegkunde, maar als je het over imago hebt, is daar misschien ook nog iets waar wel voor de professionaliteit van het vak om er een breder plaatje van te maken. En dat zou...
Echt die stereotypes, die heb ik in de interviews ook veel terug horen komen, dat mensen... Dat ze veel tegen vooroordelen aanlopen. Ook in de media, maar ook in het dagelijks leven van vrienden en familie. En dat die stereotypes er hiervoor ook al waren. En dat ondanks, en misschien zelfs vanwege de manier waarop verpleegkundigen ook in beeld worden gebracht, dat eigenlijk die stereotypes wel nog steeds in stand worden gehouden. Met als kleine side note, dat wel ook wordt erkend hoe zwaar het beroep ook kan zijn. Maar misschien juist weer te veel, als ik jou nu ook net zo hoor praten, Kim.
Elke dag in de krant moet lezen hoe zwaar het beroep wel niet is, denk je natuurlijk wel twee keer na, voordat je ook dat beroep gaat uitoefenen.
Ja, wat ik ook veel hoor is onbekend maakt onbemind. Ja. Dus het hele van dat verpleegkundige over het algemeen niet in beeld komt, hè, het onderzoek dat jij net aanhaalt, dat het ook onderdeel is van het gebrek aan waardering. Dus, en dat een kijkje in de keuken, dus die cameracrews, daar juist ook weer een positief effect op zouden kunnen hebben.
Hoe zouden we dat duurzamer kunnen maken? En wat voor rol zou je bijvoorbeeld jij als sociale wetenschapper, maar ook de historici die dit bijvoorbeeld aan het luisteren zijn, hoe zouden wij daar een rol in kunnen spelen?
Ik denk dat ook wetenschappers zich soms laten verleiden door stereotypes. En ik denk dat de rol en het belang van onderzoek en gesprekken is juist die nuance aanbrengen. En de echte verhalen vertellen en daar die ook in de context kunnen plaatsen. Dat tweede is ook heel belangrijk uiteraard. En dus in gesprek gaan met. En niet alleen maar praten over eigenlijk waar we het in het begin, wat we toen ook benoemden. Ik denk dat dat een heel belangrijk iets is. Als je een gebrek ziet aan de rol van verpleegkundigen in de geschiedenisboeken, dat je dus ook nu, op het moment dat we, ik denk dat we toch wel een historisch jaar kunnen noemen, dat je dus van tevoren eigenlijk al zegt, op dit moment zelf, van nee, laten wij proberen nu wel dat in kaart te brengen en het daarover gaan hebben. En daar is deze podcast denk ik een heel mooi voorbeeld van al.
Ja, en het is, dat geef ik eigenlijk net, zei ik net geloof ik ook al, dat ik vind het ook echt heel erg leuk dat er dus nu, dat vind ik eigenlijk ook een mooie vorm van waardering, dat er nu dus andere werkvelden, onderzoeksvelden nou ook echt de verpleegkunde willen bestuderen. En jij bestudeert als antropoloog de verpleegkunde. Ik ben op dit moment een boek aan het lezen en dat heet dan Sociology on Nursing. Dus daar is een socioloog die heeft het vak bestudeerd. Dus dat is ook echt een mooie vorm van waardering.
Ja.
Of in ieder geval, ja, een erkenning, denk ik.
En ik vind het dan, om nog even wat toe te voegen, ook in het kader van het woord waardering ook zo interessant, hoe dat zich echt tot uiting komt binnen het verpleegkundig beroep. In hoeverre ik dat dus begrijp van verpleegkundigen. Omdat waardering dus niet alleen wordt uitgedrukt in geld en ook wordt uitgedrukt in geld, maar ook in dat je het gevoel hebt dat je een ander hebt kunnen helpen. Of dat de maatschappij begrijpt of jou respecteert en begrijpt wat jij doet. Maar ook gewoon al een kaartje die je krijgt van een patiënt nadat diegene een tijdje bij jou op de afdeling heeft gelegen.
Zeker.
En daar leer ik er ook een hele hoop van. Dus dat is heel leuk om mee te krijgen.
Wat ik me dan wel afvraag is bijvoorbeeld de term held en de helden van de zorg. Ik hoor daar zelf in mijn omgeving hele wisselende reacties op. De ene vindt het eigenlijk wel gaaf en de andere vindt het toch wel ongemakkelijk. Hoe hebben jullie dat meegekregen? Dus Kim, hoe vat jij dat persoonlijk op? En Lisa, hoe heb jij dat te horen gekregen in jouw onderzoek?
Ik vind het ongemakkelijk. Ja, en dan niet dat ik gewoon mijn werk doe of dat ik mijn werk gewoon vind. Maar het is wel mijn werk. En het is raar dat ik daar nu in één keer als held voor word aangezien. Ja, en helden, weet je, dan denk ik ook aan Batman, Wonder Woman, Spider-Man. Ja, die gaan niet dood, die worden niet moe, die raken niet uitgeput. En ik heb echt ondertussen best wel veel collega's die uitgevallen zijn. Dan wel door COVID, dan wel door burn-out. Zijn dat dan geen helden? Of ik vind helden, nee, nou ja, niet zo heel prettig.
Dus je vindt jezelf geen held? Of is juist iedereen een held?
Zullen we dat gewoon zeggen? Iedereen is een held. ik ben mezelf niet echt die manier een held. Nee.
Lisa, heb jij dat gevraagd aan de verpleegkundige die je hebt gesproken?
Ja, dat is ook zelfs best wel een belangrijk onderdeel van mijn interviews. Wat Kim nu zegt, dat komt veel terug. Dus inderdaad, het is gewoon mijn werk. Waarom ben ik daardoor dan een held? Maar ook, wat lees je in het woord held? Dus sommige mensen zien er ook een soort van opofferingscomponent in. Dus ik sta daar en ik moet de klus dus klaren. Blijkbaar ten koste van, nou ja, fill in the blanks, weet je. Ten koste van wat. Maar ook dat het dus een stuk verder gaat en gewoon je werk doen. En dat het dus nog steeds ook een beetje wringt ten opzichte van de financiële compensatie die er bij het werk komt kijken. En dat er een verschil zit tussen de eerste en de tweede golf van de COVID-19-pandemie. Dus een aantal ziekenhuizen hebben bijvoorbeeld ook posters hangen met From Hero to Zero. Waar ik ook een aantal foto's van toegestuurd heb gekregen. Nou, dat vind ik dan ook een hele interessante. Dan ben je dus blijkbaar eerst een held en dan weer niet. En dat zegt dus weer iets over hoe duurzaam die waardering dan zou zijn.
Ja, dus ondanks dat het allemaal zo zichtbaar was afgelopen jaar, dus eigenlijk nog maar heel kort geleden, zeggen sommige mensen die het geïnterviewd toch alweer dat toch alweer een beetje naar de achtergrond lijkt te gaan.
Ja, dus eerst mocht je dan het probleem oplossen, dan was je de held. En nu is dat dan het nieuwe normaal geworden of wat dan ook. En de situatie met de COVID-19 is niet per se heel erg veranderd. Maar de maatschappelijke aandacht, de toon daarvan is wel veranderd. En ik merk dat als ja, niet pijnlijk, maar wel het wringt gewoon. Dat is wat ik veel terugkrijg. Ja, er zit een bepaalde ongemakkelijkheid achter. Het gebruik van die woorden. En datzelfde geldt overigens ook voor frontliniewerkers. En andere oorlogsachtige verwoordingen bij het verpleegkundig beroep. Ja.
Lisa, wat hoop je uiteindelijk eigenlijk een beetje te bereiken met jouw onderzoek?
Ik wil mezelf niet groter maken dan dat het is natuurlijk. Het is een masterscriptie waar ik op dit moment mee bezig ben. Maar ik vind het wel dusdanig belangrijk en bijzonder om dit op dit moment ook te doen. Dat ik hoop dat het wat tractie krijgt. Hè? Dat mensen lezen wat ik schrijf en wat mensen mij verteld hebben. En als dat een bijdrage kan leveren aan duurzame waardering, Nou, dan zou dat een geweldige uitkomst zijn.
Ja. Nou ja, ik moet ook zeggen dat ik die mening wel deel. En ik vind het ook heel gaaf dat jij daarmee bezig bent. Ik ben er zelf ook als historicus afgelopen jaar toch wel veel mee bezig geweest. En dan vooral inderdaad, nou ja, toch dat je bang bent dat collectieve geheugen net even wat vuilbaarder is dan een gewoon geheugen. Dat we het toch misschien iets te snel vergeten. En dat ik geloof echt niet dat wij als geesteswetenschappers, sociale wetenschappers, dat wij er even voor gaan zorgen dat nooit meer gaat gebeuren. Maar ik geloof wel dat wij daar echt een rol in kunnen spelen. Dus door juist actief wel die bronnen te blijven aanleggen. Door ze toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld hier in het archief waar we nu zitten in Culemborg. We zitten hier, nou ja, de luisteraars zien het niet, maar tussen allemaal kartonnen dozen vol met belangrijke documenten van verschillende episodes in de verpleegkunde. En nou ja, goed, nou is mijn corona-archief digitaal. Maar jullie snappen dat hier natuurlijk ook een hele prominente plek in heeft. Juist omdat ik met dat corona-archief ook een beetje probeer ervoor te zorgen dat als er over 5, 10, 15 jaar, 20 jaar tentoonstellingen, documentaires, noem maar op, gemaakt worden over corona, dat de verhalen van verpleegkundigen er wel inkomen. En het liefst natuurlijk verhalen die ook een beetje eigen tijd zijn verzameld. Dus nu zijn verzameld, nu het nog allemaal vers in het geheugen zit. En niet dat je van, nou ja, over 10 jaar of over 20 jaar vanaf nul moet gaan beginnen en weer opnieuw verpleegkundigen moet gaan zoeken die in de ziekenhuizen hebben gewerkt en waardoor dat, nou ja, verhaal toch een beetje naar de kantlijn verdwijnt.
Ja, en het leuke vind ik ook van de achtergrond van waaruit wij het doen, is het is anders dan de media. Dus wij hebben er, het hoeft minder sensationeel te zijn. Je kan iets eerlijker en iets misschien zelfs integerder proberen hier en daar het verhaal te verzinnen. Of te vertellen, niet te verzinnen uiteraard.
Ook een mooie Freudiaanse.
Ja, precies. En dus dat is ook weer een andere manier van een verhaal vertellen en geschiedenis schrijven.
Ja, en dus eigenlijk zou het ook heel interessant zijn om te kijken hoe wij nou, hoe de verpleegkundigen en de antropologen, nou, de onderzoekers met elkaar in contact komen. Want dit is natuurlijk echt een heel erg leuk initiatief, zo'n podcast. En jouw onderzoek.
Ja, want waarom wil je eigenlijk meewerken? Je hebt ja gezegd om mee te werken in het onderzoek, maar wat was daar de reden eigenlijk voor?
Om met Lisa's onderzoek mee te werken? Ja. Omdat ik eigenlijk vind dat verpleegkundigen hun bolwerk moeten openen. Nou, het liefst, ik zou je echt heel erg graag uitnodigen. En ik zou, nou, ik weet niet of ik het mag van mijn webbaas of hoe dat gaat, maar niet nu in deze tijden. Maar ik zou je echt nog willen uitnodigen voor als het keer weer minder COVID is, dat je dan een keer meeloopt.
Ontzettend graag natuurlijk nu.
maar dat we dan dat verpleegkundigen laten zien wat verpleegkunde is. En dat was voor mij een drijfveer.
Kim, en ja, mindere maat misschien Lisa, maar nog een laatste vraag. We hebben het gehad over die waardering en over corona en hoe dat is veranderd. Wat hoop jij mee te nemen uit deze tijd? Als we iets positiefs moeten meenemen uit het afgelopen jaar?
Ik hoop dat hun zeggen, dat we verpleegkundigen zelf hun zeggenschap nemen. En hun waardering misschien ook gaan zien. Misschien is dat ook wel dat verpleegkundigen daarom ook altijd wat stiller zijn. Of in ieder geval minder prominent aanwezig zijn. Omdat ze zelf gewoon wat stiller zijn. Van nou ja, ik doe maar gewoon mijn werk. En ik zou het fijn vinden als verpleegkundigen zelf zien. Van, ja, potverdorie. Dit is eigenlijk wel wat we doen. Ja. En dat ook eigenlijk dat wel door de maatschappij.
Ja, ook wordt erkend. Ja. In verschillende manieren. Heb jij er nog iets aan toe te voegen, Lisa?
Nee, ik vond het een geweldige opmerking. Slotopmerking.
Nou, mooi. Je luistert naar de Jonge Historici podcast Jouw Geschiedenis, Onze Zorg. Deze podcast wordt gemaakt door mij, Hugo Schalkwijk en Martine van der Veer. Vind je dit een leuke podcast? Abonneer je dan, want er komen nog meer afleveringen. En laat dan ook gelijk een recensie achter, zodat andere mensen ons ook beter en sneller kunnen vinden. Voor nu, bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Thank you.